Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website.
Ik hoop dat u ondertussen God heeft gedankt voor het feit dat hij u een geweten heeft gegeven. Het is een geweldig geschenk. Het stelt ons in staat allereerst bij onszelf te onderscheiden tussen goed en kwaad. Maar daar stopt het niet. Ons geweten speelt ook een rol in het beoordelen van het gedrag van anderen. En dat kwam ook naar voren in Romeinen 2, vers 15. Paulus schrijft daar dat hun gedachten elkaar onderling beschuldigen of ook verontschuldigen. Nu is het vanzelfsprekend dat wij ons eigen geweten als uitgangspunt en maat nemen om anderen te beoordelen. Dus als wij er zelf stellig van overtuigd zijn dat het verkeerd is om op zondag op visite te gaan, dan zullen we ook geneigd zijn anderen te veroordelen die op zondag wel op visite gaan of zelfs hun verjaardag vieren. Als wij denken dat het een grote zonde is om als vrouw een broek te dragen, dan zullen we de neiging hebben om een negatief oordeel te vellen over een christelijke vrouw die een broek draagt. Andersom geldt het ook. Als wij het normaal vinden om op zondag onze verjaardag te vieren, dan is het moeilijk om begrip te hebben voor mensen die denken dat het zondig is om op zondag op visite te gaan. Of als het voor ons geen probleem is om als christen alcohol te drinken, dan vinden we het misschien vreemd of zelfs belachelijk dat er andere christenen zijn die dit als een zonde veroordelen. Deze verschillen tussen christenen, en die zijn er, heeft alles te maken met gewetensvorming. En binnen één kerkelijke gemeente zullen die verschillen niet heel groot zijn, of minder groot. Tussen gemeenten van verschillende kerkverbanden en stromingen zullen die verschillen groter zijn. En nog groter zijn de verschillen als je christenen ontmoet uit andere culturen of andere delen van de wereld. Afgelopen weekend hadden wij een jonge man uit Pakistan op bezoek. Anderhalf jaar geleden is hij naar Nederland gekomen om theologie te studeren. En hij bezocht onze gemeente zondag en dan was het weekend bij ons. En ik stelde hem maar vast als voorbereiding de vraag hoe hij over roken dacht. En hij begon een beetje voorzichtig, maar ik wist eigenlijk wel hoe hij erover dacht. Maar toen vertelde mij een van de eerste ervaringen die hij had toen hij in Nederland was en de kerk bezocht. Hij vertelde dat hij na de kerkdienst een vrouw naar buiten zag lopen en een sigaret opsteken. En hij dacht, wat voor christen is deze vrouw? Toen kwam er iemand van het muziekteam naar buiten en het eerste wat die persoon deed was een sigaret opsteken. Hij zegt, mijn verbazing was nog groter. Wat is hier aan de hand? En hij zegt, het was nog bizarder dat er niemand was die hen daarop aansprak. Ik ken geen gemeente in Nederland, maar ik ken niet heel veel, maar ik ken ze niet, waar rokers toegang geweigerd wordt tot het heilige avondmaal. Volgens mij in de meest strenge kerken is het mogelijk om te roken en ambtsdrager te zijn en deel te nemen aan het avondmaal. En dat is voor veel christenen wereldwijd een grote schok. Dus als christenen kunnen wij behoorlijk verschillen van mening over wat goed of verkeerd is. En dat is niet iets van onze tijd of van onze cultuur. Dit zie je in alle tijden, in alle culturen, in alle groepen plaatsvinden. Het geldt ook niet alleen dat dat in strengere gemeenten gebeurt, dat mensen elkaar de maat nemen. Dit gebeurt overal. Het feit dat wij een geweten hebben, dat ons eigen gedrag kan beoordelen, dat betekent ook dat we iets hebben wat ons in staat stelt en automatisch eigenlijk ook doet dat anderen beoordeelt. In Romeinen 14 is hier ook sprake van. Er staan twee groepen tegenover elkaar. Een groep die zwak is in het geloof en een groep die sterk is in het geloof. De ene groep die denkt dat je alles mag eten. God heeft toch alles geschapen? De andere groep denkt daar anders over. Want Mozes heeft duidelijk in de wetten duidelijk gemaakt dat er eten is wat wel rein is en eten wat niet rein is. En vergelijkbare verschillen van mening waren er in de gemeente van Rome als het ging om het wel of niet drinken van wijn en het wel of niet houden van de Sabbat en andere Joodse feestdagen. De reden voor deze verschillen in de gemeente Rome had alles te maken met het verschil in achtergrond van de gelovigen. Een deel had een Joodse achtergrond en was dus in hun geweten met name gevormd door het Oude Testament en de wetten van Mozes. Maar een groot deel van de gemeente had geen Joodse achtergrond, maar een heidense achtergrond. Zij hadden een hele andere gewetensvorming gehad. En dat is de reden dat zij geen enkel probleem zagen in het eten van onrein voedsel, het drinken van wijn en het niet houden van de oud-testamentische feestdagen. Hoe gingen ze daarmee om, die gelovigen met elkaar? Nou, degene met een Joodse achtergrond, met een zwak geloof, die dingen niet deden, omdat hun geweten dat niet toestond, die veroordeelde de gelovigen met een heidense achtergrond. Ze vonden hen matige, slechte christenen. En degene met een heidense achtergrond, die keken neer en die minachten de gelovigen met een Joodse achtergrond. Die vonden ze bekrompen en wetties. Is dat herkenbaar? Denkt u wel eens van christenen dat ze middelmatige, slechte christenen zijn? Of zelfs niet gered kunnen zijn? Omdat ze bepaalde dingen doen waarvan u in uw geweten overtuigd bent dat het absoluut verkeerd is? Of andersom, denkt u wel eens dat andere christenen bekrompen zijn en erg wetties, omdat ze moeilijk doen over allemaal dingen waar u geen enkel probleem in ziet? En ik denk, ik weet eigenlijk wel zeker, dat iedereen beide gedachten herkent. En ook heeft ervaren om vanuit beide opties bekeken en beoordeeld te worden. Soms veroordelen wij andere christenen, omdat wij vinden dat ze dingen doen die verkeerd zijn. En die personen die wij veroordelen, zullen waarschijnlijk ons wetties of bekrompen vinden op die punten. In andere zaken vinden wij zelf dat anderen bekrompen zijn. Omdat zij dingen vinden waar wij van overtuigd zijn dat er niks mis mee is. En die vinden het op hun beurt weer waarschijnlijk vreemd dat wij in die dingen zo gewetenloos zijn. Nou, het punt van Paulus in Romeinen 14 is dat het niet goed is, dat het zondig is om op deze manier als christenen met elkaar om te gaan. Het zij door ze hardop uit te spreken, het zij door ze in ons hoofd te denken. Waarom? Het staat de eenheid tussen christenen in de weg. Dit is de reden waarom er spanning komt te staan op de eenheid van het lichaam van Jezus Christus. En daarom gaat Paulus in Romeinen 14 duidelijk maken hoe we als christenen er wel mee om moeten gaan. Om elkaar niet te veroordelen of af te schrijven, maar elkaar te erkennen en te aanvaarden als broeders en zusters in Christus. En wat Paulus hier zegt en wat het Nieuwe Testament daar verder over zegt, dat wil ik duidelijk maken in deze lezing door twee vragen te beantwoorden. De eerste vraag is: wat moet je doen op het moment dat jij met iemand in de kerk zit of iemand ontmoet die zegt dat hij een oprechte christen is, dus ook vertelt dat hij gered is door het geloof in het evangelie, maar tegelijkertijd dingen blijkt te doen of te laten waarvan jij denkt dat het zonde is? En de tweede vraag: wat moet je doen als een medechristen aangeeft dat jij volgens hem of haar in een of andere zonde leeft, terwijl je eigen geweten daar geen enkele moeite mee heeft? Dus allereerst de vraag: wat je moet doen als een andere christen volgens jouw geweten en jouw idee, naar jouw mening, zondig gedrag vertoont. Allereerst is het juist en goed om er iets aan te willen doen. Jacobus zegt in een van de laatste versen van zijn brief, hoofdstuk 5, vers 20: weet dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel redt van de dood en een menigte van zonde zal bedekken. Het is goed om te proberen iemand te redden, om iemand af te trekken van een zondige levenswandel, om iemand te helpen tot bekering te komen. Maar dit moet wel met de goede houding gebeuren. En daarom zegt Paulus in Galaten 6, vers 1: broeders, als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Dus er is een zachtmoedige, nederige houding nodig om iemand aan te kunnen spreken op zondig gedrag. En de zachtmoedige houding staat tegenover een trotse houding. Een houding van: ik ben beter dan jou. En daarin zijn de woorden van Jezus in Matteüs 7 belangrijk. Dat is dat gedeelte over oordeel niet, opdat u niet veroordeeld wordt. En in dat gedeelte zegt Jezus: haal eerst de balk uit uw eigen oog, en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Als je jezelf niet hebt leren kennen als een zondig mens, als je zelf denkt dat je moreel beter bent, superieur bent ten opzichte van ander, dan moet je je mond houden. Dan ben je niet geschikt om een ander te wijzen op zijn of haar zondig gedrag. Het is noodzakelijk om te hebben ontdekt dat je zelf ook voor God staat met lege handen. Dat je zelf ook schuldig bent en van genade moet leven. Voordat je die ander dan daadwerkelijk aanspreekt, is er nog een belangrijke stap nodig. En dat is jezelf de vraag te stellen of er wel werkelijk sprake is van een zonde. Misschien moet je daarmee beginnen, maar in ieder geval, die vraag moet je stellen. Is het je eigen geweten die zegt dat het verkeerd is? Of is het God die zegt dat het verkeerd is? En zoals ik in de eerste lezing heb duidelijk gemaakt, dat hoeft niet één en hetzelfde te zijn. Het kan zijn dat wij denken dat iets verkeerd is, maar dat God dat helemaal niet vindt. Omdat de Bijbel daar anders over spreekt. Dus wat wij moeten doen is met die gedachte waarin wij denken dat een ander zondigt, eerst naar de Bijbel gaan en dat toetsen. Wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt de Bijbel over vrouwen die een broek dragen? Wat zegt de Bijbel over roken? Wat zegt de Bijbel over, nou, veel de dingen maar in die je bezig kunt houden? En dan kun je tot een paar conclusies komen. Het kan zijn dat je door deze stap te zetten tot de conclusie komt dat jouw geweten er wel moeite mee heeft, maar God niet. Blijkbaar is jouw geweten gevormd door je opvoeding, door menselijke regels en tradities die jouw overtuiging hebben gegeven die misschien goed zijn of waar niks mis mee is, maar die niet direct uit de Bijbel komen zijn. En in dat geval is er geen enkele reden om een ander te veroordelen of een ander aan te spreken. Het kan ook zijn dat je juist wel heel duidelijk in de Bijbel teksten vindt die zeggen dat iets inderdaad zondig is. Dus als het gaat om dronkenschap, of overspel, of vloeken, om maar een paar dingen te noemen, dan is de Bijbel superhelder. En dan zijn er teksten die heel duidelijk zeggen dat dit dingen zijn die zondig zijn. Sterker nog, er staat zelfs van zulke zonden dat mensen die daarin leven en volharden, dat die het koninkrijk van God niet zullen beërven. Denk aan 1 Korinther 6 en Galaten 5. En daarom is het in die gevallen juist noodzakelijk om in actie te komen en te proberen de ander tot het inzicht te brengen dat hij in zonde leeft en bekering nodig heeft. En nu zit hier een categorie tussen, namelijk dingen die je af kunt leiden uit de Bijbel, maar er niet letterlijk staan. Dus het kan zijn dat je op grond van bepaalde teksten tot een bepaalde conclusie komt dat iets verkeerd is, maar daar heb je wel tussenstappen voor nodig. En ik denk juist in die gevallen en op zulke soort punten dat christenen onderling van mening verschillen. En dat mensen andere conclusies trekken uit mogelijk dezelfde teksten. Dus ik weet niet of ik concreet moet maken. Ik denk dat het wel helder is. Maar in dat geval moet je dus wel naar die persoon misschien toe gaan, maar wel met het besef van het staat er niet letterlijk. Dus ik denk op grond van deze teksten dat het niet goed is. Maar geef de ruimte aan de ander om ook tot andere conclusies te komen. Wat in elk geval nodig is, is dat je niet met je eigen geweten naar de ander toe gaat, maar dat je naar de ander toe gaat met het woord van God. Wij kunnen en mogen niet heersen over het geweten van een ander. In Romeinen 14 maakt Paulus het punt, uiteindelijk is Christus degene die gaat over ons leven. Uiteindelijk zijn we allemaal persoonlijk aan Christus verantwoording schuldig voor ons leven en niet aan elkaar. Dus als we elkaar willen helpen als gelovigen, dan moeten we samen naar het woord gaan en elkaar vanuit het woord proberen duidelijk te maken of iets wel of niet goed is. Tweede vraag. Het kan ook zijn dat jij degene bent die aangesproken wordt door een andere christen, omdat die persoon van mening is dat jij in zonde leeft, terwijl je zelf geen enkel probleem ermee hebt. Hoe moet je daarmee omgaan? En dit is ook echt heel moeilijk. Hier heb je ook nederigheid en zachtmoedigheid voor nodig. De eerste neiging die wij hebben, denk ik, is dat we onszelf willen rechtvaardigen. Dat we onszelf goed proberen te praten. Ontkennen dat we iets verkeerd hebben gedaan. Om de ander te beschuldigen van wetticisme. Of de bal terug te kaatsen. En te wijzen op iets wat de ander verkeerd doet. Beter is het om te beginnen met het bedanken van die persoon. Die je terecht heeft gewezen. Er is namelijk echt heel veel liefde en moed voor nodig om iemand te wijzen op een zonde. En het feit dat iemand dat bij jou wil doen, dat getuigt van enorm veel liefde en moed. Dat betekent dat iemand jou serieus neemt. Dat hij zich zorgen maakt over jou. Dat hij wil dat het geestelijk goed met je gaat. Dat hij wil dat je uiteindelijk geestelijk de juiste weg gaat. En dat je behouden wordt. Dus bedank iemand die de moed heeft en de liefde heeft om jou aan te spreken op je gedrag. Los van de vraag of het terecht of onterecht is. Dat is de volgende stap. Vervolgens kun je nadenken wat die persoon tegen mij zegt. Klopt dat? Heeft hij gelijk dat ik hierin zondig? En ga daar niet gelijk je eigen geweten raadplegen. Want ook in dit geval geldt het. Het kan zijn dat die ander gelijk heeft en dat jouw geweten het verkeerd heeft. Dat je geweten op dat punt verkeerd gevormd is. Dus hoe kun je weten wie er gelijk heeft? Ga naar de Bijbel toe. En toets wat die ander zegt aan het woord van God. Doe dat biddend. Vraag om het licht van de Heilige Geest. Psalm 25 vers 2 gaan we niet zingen volgens mij vanavond, maar het is heel toepasselijk. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Ja, dus dat moet onze houding zijn. Zoeken naar de wil van God in zijn woord. Het kan zijn dat we dan inderdaad tot conclusie komen dat die ander gelijk heeft. Dat we ervan overtuigd worden dat we in zonde hebben geleefd. Misschien onwetend, net als Paulus die christenen vervolgde zonder te beseffen hoe erg dat was. Op het moment dat de Heilige Geest je overtuigt van het feit dat iets zondig is, dan weet je vanuit de eerste lezing wat je moet doen. Naar het kruis van Christus. Naar zijn bloed, wat je reinigt van alle zonde. En vervolgens bidden om de genade en de hulp en de kracht van de Heilige Geest. Om die zonde los te laten, er tegen te strijden. En te gaan leven in overeenstemming met de wil van God. Het kan ook dat je tot de conclusie komt dat de ander niet gelijk heeft. Dat de ander er wel moeite mee heeft. En dat de ander er gewetensproblemen mee heeft. Maar dat jij op dat punt geen enkele reden ziet op grond van de Bijbel. Om te denken dat het werkelijk zondig is. In dat geval zegt Paulus in Romeinen 14, vers 22, zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Klinkt een beetje als gefeliciteerd. Het is positief, het is goed. Als jij een vrije geweten hebt en je maakt bepaalde keuzes die niet in strijd zijn met de Bijbel, kan zijn dat de ander daar moeite mee heeft. Maar als jij daar geen moeite mee hebt, dan is dat een zegen waar je blij mee mag zijn. Vervolgens is de vraag wat je gaat doen. Want je hebt nu een keus. Je kunt nu ervoor kiezen om te blijven doen wat je deed, omdat je in je eigen geweten overtuigd bent dat het niet in strijd is met de wil van God. En daarmee zondig je niet. Je kunt er ook voor kiezen om je gedrag wel aan te passen. Namelijk, bijvoorbeeld, om de ander geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. En Paulus die gaat in deze verse van Romeinen 14 in op deze keuzemogelijkheid. Wat moet je doen? Nou, eigenlijk zegt Paulus dat er maar één goede keuze is. In het geval je te maken hebt met broeders of zusters die een zwak geweten hebben. Wat je thuis doet, mag je zelf weten. En wat je doet met christenen die hetzelfde denken, mag je ook zelf weten. Maar in het geval je te maken krijgt met christenen met een zwak geweten die je aanstoot geeft of laat struikelen, en ik las in een commentaar, dit is verder dan iemand die er een beetje moeite mee heeft. Dit gaat over situaties waarin mensen zichzelf kunnen afkeren van het christelijk geloof. Afkeren van het evangelie. Vanwege het gedrag van christenen wat in hun ogen immoreel is. Dus mensen met een Joodse achtergrond, die er zo een aanstoot te kunnen leveren dat christenen bepaalde vrijheden veroorloven en dingen doen, dat het voor hun reden is te zeggen, ik wil niks met het evangelie met christenen te maken. En Paulus zegt, als er in zulke situaties, als je op die manier je broeder of zuster een aanstoot geeft, dan zondig je door gebruik te maken van je recht om naar je geweten te luisteren. Of de vrijheid die je hebt. Dus in zulke gevallen moet je ervoor kiezen om dat gedrag te vertonen wat de ander geen aanstoot geeft. En dat is de weg van de liefde. De weg van de vrede. En de weg die de onderlinge opbouw bevordert. Dus in het geval van vlees eten. Paulus zegt heel duidelijk in Romeinen 14. Degene die zeggen dat ze alles mogen eten, die zijn correct. Die hebben gelijk. Hun geweten is juist gevormd. Maar tegelijkertijd zegt hij tegen hen, als jullie eten en daardoor iemand een aanstoot geven met een zwak geweten, dan zondig je. Het is belangrijk dat wij als christenen dit leren toe te passen. Want dat is de weg die Christus ons wijst. Paulus gaat eigenlijk nog verder daarop in hoofdstuk 15. En dan zegt hij, Christus heeft deze weg gegaan. Hij heeft niet voor zichzelf gekozen, hij heeft gekozen voor het zwakke. De sterke moeten kiezen voor het zwakke. Christus heeft zichzelf niet behaagd, Christus heeft ons behaagd. Christus is een dienaar geworden van de besnijdenis. Dus dat moet onze houding zijn. Als wij beter weten, als wij vrijheden hebben ontdekt, dan moeten we zoveel mogelijk rekening houden met het geweten van broeders en zusters die zover nog niet zijn. Zoveel mogelijk, want het mag niet ten koste gaan van wat God van ons vraagt of wat het evangelie ondermijnt. Ondertussen mogen we erop vertrouwen dat God er zelf voor zorgt dat christenen geestelijk groeien en het evangelie beter gaan begrijpen. En op het moment dat christenen het evangelie beter gaan begrijpen en geestelijk gaan groeien, zal hun geweten ook beter gevormd worden. Dan zullen mensen met een zwak geweten, of met een zwak geloof, sterker daarin worden. Maar ondertussen moeten wij geduld hebben. En ervoor kiezen om hen zo met andere christenen om te leven. Dat ze zich niet onnodig ergeren of aanstoot leveren. En de tijd hebben om volop uit het evangelie te leven. Laten we samen zoeken naar de weg van die vrede. Om geestelijk te groeien in het onderscheiden wat de wil van God is. Zodat we samen leven als christenen binnen een gemeente. Maar ook tussen verschillende kerkverbanden. En ook als christenen wereldwijd. Op een wijze die God behaagt. En waarin we vrucht dragen voor hem. Dank voor jullie aandacht.
Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.